Tja, daar zit ik dan. Hoe laat begint het eigenlijk? Wie start er vooraan? Hamilton? Vettel? Nee, die had een gridstraf. En Max? Wat gaat Max doen? Ik mag Max zeggen, want Max is van ons allemaal. De knuffel Marokkaan onder de autocoureurs. Kom niet aan Max. Max is de beste. Max is ook van mij. En Max doet nooit wat fout. En regen. Laat het regenen. Want dan kan het echt niet meer fout. Totdat Max er natuurlijk wordt afgereden. Maar dat is helemaal buiten zijn schuld. Goedendag. U luistert naar het derde deel van de 4-podcast. Waarin we het afgelopen sportjaar bespreken. Aan de hand van de memorabele momenten. Die in meer of mindere mate onderdeel gaan uitmaken van ons collectieve sportgeheugen. In dit derde deel in Café Wena in Rotterdam opgenomen gaat het over Formule 1 en over Max Verstappen. En aan tafel zitten 4 collega's van AD Sportwereld. Pim Bijl, Arjan Schouten, Thijs Zonneveld en Sjoerd Mossou. Mijn naam is Hidde van Warmerdam en u luistert naar de jaaroverzicht podcast van AD Sportwereld. Arjan, om bij jou te beginnen. De broodjes komen eraan.
Precies op dat moment worden de broodjes met steak tartaar geserveerd.
Kan geen toeval zijn. De broodjes met steak tartaar.
Om de spanning nog even op te bouwen.
Mm-hmm. Ja. Kunnen we een safety car nu al...
Doen we even een pitstopje doen?
Ja. Doen we even een klein safety car momentje? Virtual? Oké, gele vlag. Eten.
Even later.
Lekkere broodjes. Hè?
Nou, was top.
Nou, goed. Arjan, ik was bij jou. Jij kent van iedereen hier aan tafel Max Verstappen het best. Wat is het eigenlijk voor een jongen?
Ja, een jongen die zeg maar om één ding heel erg druk maakt. Dat is winnen. De tweede plaats interesseert hem niet, derde plaats interesseert hem niet. Maakt ook niet uit in wat voor auto die zit op de lange termijn. Als het maar de snelste auto is. Een beetje simpel eigenlijk hoe hij in het leven staat. Maar goed, toen ik 1,22 was, was ik misschien ook wel zo simpel. Maar ik heb hem ook nog niet echt veel op andere hobby's kunnen betrappen of zo. Ja, als er snelheid in zit, een jetski. Maar dan komt het altijd wel weer toch terug op racen, op snelheid. Het is niet dat ik nou zijn politieke kleur ken of zo. Ik weet ook niet of dat hij heeft of wil bekennen.
Is het dus een leuke gozer?
Ja. Ja. Als jij van auto's houdt en van snelle hobby's. Dan kan het wel een leuke gozer zijn, ja. Ja.
Of is het eigenlijk zo dat jij hem ook niet kent?
Ik denk...
Dat niemand hem eigenlijk kent?
Ik denk dat zijn vader hem goed kent. Ik denk dat zijn personal trainer hem goed kent. Zijn vriendin, zijn moeder en zijn zus. Maar hij houdt het cirkeltje om zich heen zo erg klein. Ik denk niet dat hij ooit een interview gegeven heeft in Nederland... waar iemand heel erg veel wijzer van werd... hoe hij zich verder beweegt in het leven.
Toch is hij niet kleurloos?
Nee, maar dat komt vooral omdat hij vrij uitgesproken is. Maar dan heeft het toch weer vaak te maken met zijn leventje op de baan, waar hij dan uitgesproken over is. Denk ik.
Ja, ik weet dat hij iets van 2-3 jaar geleden werd hij benoemd tot sportpersoonlijkheid van het jaar door de NSP. Weet je wel, de Nederlandse Sportpers. Dat is een organisatie. En toen was hij 18, denk ik, hè, in zijn eerste jaar in de Formule 1.
Jonger nog.
Oké. En toen leek dat, zeg maar, logisch. Ja. Weet je wel, we hebben zo'n jonge jongen al in de top van een grote sport. Die gewoon die er niet omheen draait. Die zegt waar het op staat. Recht door zee. Best wel verfrissend. Ja. In die wereld waar iedereen maar binnen die lijntjes kleurt. En inmiddels een paar jaar later... is dat gevoel in elk geval bij mij wel echt afgenomen.
Ja.
Zo uitgesproken is hij nou ook weer niet. Want wat jij net zegt, dat klopt wel. Hij doet het echt alleen op de momenten dat hij bijvoorbeeld van de baan is gereden. Ja. En dan laat hij ook echt blijken van door wie dat komt. Noemt die man en paard, vindt hij belachelijk. En hij scheldt zo lekker door die, hoe heet dat?
Boordradio.
Juist, boordradio.
Ja, het komt er ook een beetje bij dat hij...
Maar als je hem daar buiten om zijn mening vraagt, dan lijkt hij die eigenlijk niet te hebben.
Nou, het komt ook een beetje omdat hij is veranderd natuurlijk van team. Hij reed eigenlijk een beetje bij het RKC Waalwijk van de Formule 1, Toro Rosso.
Niks ten nadele van RKC Waalwijk?
Nee, ik had ook Excelsior kunnen zeggen. Ja. Maar hij zit nu wel echt bij een van de topteams. En nou, jullie weten ook hoe het werkt. Dan wordt de tijd die je met zo'n jongen door kan brengen gewoon beperkter. We mogen al blij zijn als we als Nederlandse pers verzameld een minuut of 6-7 krijgen. We soms nog opgerekt tot de volle 10, maar vaak niet. Want dan is het de last question, guys. En dan door. En ja, je hebt 1 of 2 keer per jaar heb je een 1-op-1 met hem. Die duren ook maar 10 minuten. Ja, dan kan je ook niet even het gaan hebben over zijn jeugd in Limburg, zullen we zeggen.
Duid de verschillen eens even, Arjan, voor onze uit, voor ons interesse, misschien ook wel van de luisteraar. Nou, iets tussen de journalistieke moors in het wielrennen, die je goed kent, en die in het Formule 1.
Ja, waar ben je vooral benieuwd naar?
Nou, wat mij opvalt is dat ik kijk naar Ziggo Sport en verder, en ook niet altijd, lang niet altijd. En daar zie ik altijd een soort polonaise ontstaan zodra Max gewonnen heeft.
Tenen krommend.
En zodra hij niet gewonnen heeft, ligt het altijd aan iemand anders of aan iets anders. Ja, het is een buitengewoon chauvinistische vorm van journalistiek, denk ik, dat je dat wel zo kan zeggen.
Ze noemen het zelf geen journalistiek, hè?
Nee,
we hebben er vorige keer een podcast over gehad.
Ja.
Met Jack Ploy.
Het is toch ook gewoon entertainment?
Nou, het is interessant. Als je in die wereld beweegt. Ik heb atletiek gedaan, voetbal, wielrennen. Dat is allemaal volkomen, compleet anders als hoe hier journalistiek bedreven wordt. Er zitten daar gewoon gasten die echt wel wat kunnen met een pen. Maar die schrijven dus voor een onafhankelijke racewebsite in Engeland. Maar tegelijkertijd zitten ze ook de persconferentie voor van de FIA bij de Formule 2. En dan zijn ze gewoon in dienst van de sportkoepel. Gewoon op dezelfde dag. Ja, dus wat mij betreft staan daar toch echt wel muurtjes tussen.
En hoe komt dat dan? Waar zit hem dat dan in? Omdat er zoveel geld in omgaat? Omdat commercie en sport zo door elkaar heen lopen?
Dat zal ermee te maken hebben, maar tegelijkertijd is het ook een... Kijk, het is nu heel groot in Nederland, maar het is ook een redelijke niche sport voor nerds. In die zin. Kijk, ik heb natuurlijk de luxe dat ik daar zit en dat ik betaald word door een fulltime betaald word door een krant. Maar een heleboel jongens die zijn daarmee begonnen als hobby. Die vinden die sport interessant. Die gaan daar naartoe. Nou, hebben ze hier een klusje, daar een klusje. En die grijpen gewoon alles aan wat op hun pad komt. En ja, daardoor heb je af en toe het idee dat je in een perszaal zit waar best wel wat fanboys om je heen zitten. En dat is ook gewoon zo. Maar dat kan je nog verder brengen. Een heleboel televisiestations, echt niet alleen Ziggo, internationale stations die opereren ook zo. Ja, de kritiek is soms ver te zoeken. Het is gewoon show, het is entertainment voor die mensen. En zo gaan ze ook... Ja, kijk, een Bert Maaldrink loopt er echt niet rond daar in die mixzone.
Dat zou wel mooi zijn een keer.
Ja, maar ik denk werkelijk dat menig coureur daar, die breken het gelijk af. Of raken er behoorlijk van in paniek. NOS is wel eens geweest de laatste jaren. Ik geloof dat ze de afgelopen jaar niet uit zijn gekomen met Ziggo. Dus toen zijn ze helemaal niet geweest. Maar ja, die stelden dan wel eens die begonnen na afloop met een kritische vraag. En je ziet toch dat het kamp Verstappen daar dan toch niet echt gewend aan is. Gewoon door hoe Ziggo opereert.
Hoe ga jij daarmee om dan?
Nou ja, ik heb...
Is er bij jou ten opzichte van je periode bij atletiek of wielrennen iets veranderd omdat je je nu in deze wereld begreep?
Nee, wat mij betreft qua werk niet. Want,
stel jij minder kritische vragen?
Nee, ik in die moeilijke periode waarin voortdurend wat was in 2018, begin 2018... Ja, toen was er op een gegeven moment echt gewoon het moment om ook te twijfelen aan de race-instelling van Verstappen. Waar die later ook op terug is gekomen. Hè? Dat hij er een beetje wild in ging vragen. De beginfases van de races en zo. Ja, daar hebben we gewoon over gesproken. En hij is er ook best wel. Hij wil er ook best wel over praten. Maar op een gegeven moment heeft hij er ook genoeg van. Dat merkte je wel. Het bekende. In Canada was het volgens mij in een persconferentie dat hij zei. Ja, nu nog één vraag over mijn race. Instelling en ik ga kopstoten uitdelen. Zo zei hij het ook echt.
Ja, zijn taalgebruik is altijd wel...
In het Engels, dus ik moet het allemaal vertalen. Nu.
Ja, maar hij praat heel plat, maar ook wel weer mooi, vind ik. Ja. Heel direct.
Ja. Heel direct. Ja. Ja.
Maar is het niet raar om je werk te doen... Terwijl het gaat maar om één persoon, het gaat om Max Verstappen. Mm-hmm. Alles wat jij doet, gaat het over Max Verstappen. Ja. En eigenlijk spreek je hem niet of nauwelijks.
Ja, we spreken er wel, maar het is ook een keer kort. Het is oppervlakkig. Je gaat nooit de diepte in. Maar ja, ik vind als journalistiek ook alweer een uitdaging eigenlijk.
Heb je zijn telefoonnummer?
Nee.
Maar je kunt... Dat heeft ook zijn interessante kant. Hè? Kijk, in Engeland... gaan we even een klein sprongetje dan naar voetbal nog. Maar daar is het in de journalistiek... we hebben het hier over journalistiek, toch?
Dus ja.
Is dat in die zin vergelijkbaar? Daar is ook alles afgeschermd. Hè? Manchester United... doet bijna alles zelf. En dat gaat het in Nederland ook stap voor stap een beetje die kant op. Maar dat is in Engeland nog veel extremer. En dat is al heel lang zo. En dat vraagt inderdaad ook van journalisten iets anders en niet per se iets minder interessants. Namelijk, er wordt meer observatievermogen van je verlangd. Er wordt meer van je verlangd dat je zelf de dwarsverbanden legt. Dat je wat minder afhankelijk bent van die paar quotejes die een sporter geeft en die vaak helemaal niet zo heel interessant zijn. Dus dat is, daar is op zich niks mis mee. Ik denk dat Arjan ook het voordeel heeft dat hij voor een onafhankelijke krant schrijft. Een grote krant, maar geen krant met directe belangen in die racewereld. Nou, dan kun je daar volgens mij juist met een gepaste distantie naar kijken. Dat lijkt me eigenlijk wel een uitdaging, inderdaad.
Is Max Verstappen een hype?
Nou, dan is het wel een hype die al behoorlijk lang aanhoudt. En die alleen nog maar groeit. En ik denk dat die volgend jaar ook nog gaat groeien. Of volgend jaar, 2020. Het is maar wanneer de mensen dit luisteren. Ja. Het is een aanhoudende hype. Ja. Het is niet een hype die aan het vervliegen is, volgens mij.
Vind jij het een hype, thuis?
Nee, ik ben het met Arjan eens omdat het lang duurt. Maar ik ben ook niet. Ik zie ook niet aan de andere kant dat het een soort blijvende supporterschade is vanuit Nederland voor het Formule 1. Mensen zijn, volgens mij vinden ze het leuk als Max Verstappen het goed doet. En is er ook volgens mij al best wel veel katterigheid als die derde of vierde wordt. Dan vinden we het ook niet meer zo interessant.
Ja, nou, hij zit in een opbouwfase. Kijk, het klopt wel wat je zegt. Op een gegeven moment treedt ergens de verzadering in. Maar ik denk dat dat zeker nog niet komt voordat hij überhaupt één keer wereldkampioen wordt. En dat moet hij eerst nog maar zien. Bij Schumacher heb je dat wel gehad. Hè? Die werd het 7 keer. Op een gegeven moment geloofde heel de wereld het wel. En vervolgens kwam Vettel, die werd het 4 keer op rij. Nou, toen geloofde iedereen het na 2 jaar eigenlijk al wel. Zeker Duitsland, want die jongen is helemaal niet zo populair in Duitsland. Maar volgens mij
is ook best een rare gozer. Is dat toch,
nee, ik vind het een heerlijke gozer. Hij heeft geen social media. Hè?
Hij gedraagt zich toch gekkig.
Ja, ja, ik hou er wel van. Gekkig.
Ik hou er ook wel van. Ja.
Maar ik denk dat we het hoogtepunt van de hype nog lang niet hebben gezien.
Eigenlijk. Ja, er komt Zandvoort natuurlijk aan. Dat zal ongetwijfeld meespelen.
Ja.
Maar heeft deze jongen... Gaat hij zo makkelijk wereldkampioen worden als iedereen in Nederland denkt? Ik zag pas een opinie, gewoon een staatje, gewoon een peilingje ergens gedaan in Nederland. En ging 90% van de respondenten, van geloof ik ongeveer van de 1000 in die steekproef, gingen vanuit dat Max Verstappen binnen een paar jaar wereldkampioen zou worden. Dat is de stemming.
Ja, ik denk dat veel van die mensen al 3 jaar geleden al hadden gedacht dat hij nu al 1 keer wereldkampioen zou zijn. En dan blijkt het toch maar weer een sport waar je ongelooflijk afhankelijk bent van je materiaal, hoe goed je ook bent. En dat gaat toch het hele verhaal blijven. Door Fernando Alonso, wordt door iedereen gezien als de grootheid van een generatie. Maar die is 2 keer wereldkampioen geworden en daarna heel vaak de verkeerde keuze gemaakt. De verkeerde auto onder zijn kont gehad.
Ja, je gaat natuurlijk wel krijgen, en dat doe ik helemaal niet lullig voor alle autosportliefhebbers, want die zullen er zeker blijven. Maar als Max het niet waarmaakt dat wereldkampioen worden, dan kan natuurlijk wel gebeuren dat mensen erachter komen van ja, het is eigenlijk toch niet zo'n leuke sport. Want dat is het natuurlijk niet. Het is een soort polonaise van autootjes en heel af en toe haalt er een
keer. Oh nee. Dat moet je niet zeggen.
Nee, mag je dat niet
je
zeggen?
Je mailbox stroomt nu vol.
Oh shit. Nee, oh shit.
Dat kan je niet zeggen. Dit kan je niet zeggen, Sjoerd.
Dit was een uitspraak van Sjoerd Bossou.
Ja.
Ik zie de mailtjes wel verschijnen.
Bossou.
ik ben wel wat gewend, hoor, jongens.
Nee, moet eerlijk zeggen. Zo. Ja. Als je het vergelijkt met andere, als je iets schrijft, ik schrijf columns over verschillende onderwerpen, maar als ik iets schrijf over Feyenoord, als je iets kritisch schrijft over Feyenoord, dan kun je wat verwachten. Over sommige andere voetbalclubs ook. Of als je iets schrijft over Zwarte Piet of dat soort discussies.
Maar
het is niet te vergelijken met als je ook maar 1 kritisch woord laat vallen over Max Verstappen. Dan krijg je echt de doodsbedreigingen opzoomen.
Ja.
Hoe komt dat toch?
Hoe komt dat? Omdat ik een lul ben, dat snap ik. Maar hoe komt het verder?
Ja, voornamelijk daarom denk ik.
Maar je mag niet aan Max komen.
Het is een beetje... jij zei volgens mij de nationale knuffel Marokkaan van de Formule 1. Ja. Weet je... Het is gewoon een sport. Voor heel veel mensen is dat echt ver van je bed. Hè? Het is een soort nouveau riche. Noem het wat je wil noemen. Mensen denken gelijk aan Monaco, aan onbetaalbare dingetjes. Wij doen daar niet in mee, in dat miljoenenbal. En nu hebben we er een. En die wint af en toe ook wel eens. Al 8 keer de afgelopen 5 jaar. Ja, dan ga je toch een beetje dromen en omarmen. En volgens veel mensen hoort daar ook maar het minste kritische geluid niet bij. Wat natuurlijk volkomen onzin is.
Tegelijkertijd is het dan toch zo tekenend dat als je zo'n racegod hebt, hè, zoals die wordt gezien door velen, dat het dan gewoon eigenlijk wachten is totdat hij een keer inderdaad de snelste wagen heeft.
Dan blijkt
hij wint af en toe Hè, ja. Op een circuit waar je kan inhalen, waar je bocht hebt, waar het niet alleen maar gaat om die snelste motor. Verbeter me vooral als het niet zo is.
Nee, ja.
Maar het is gewoon wachten tot het hier een keer bij Ferrari of Mercedes.
Ja, maar
Mercedes
dat zegt hij zelf ook. Ja, maar dat is hij zei eerder dit jaar, dan wordt Lewis Hamilton voor de 88ste keer kampioen. Ja, dan wil je dat toch duiden op een of andere manier. Ja, dan ga je toch aan Max vragen van, wat vind jij nou eigenlijk van die Hamilton? En dan laat hij af en toe toch ontsnappen. Ja, als ik in die auto zat, was ik ook kampioen geworden. Sterker nog, het halve veld. Ja, als je er zelf al zo over denkt en ook zo over spreekt, ja, dan geef je het publiek ook weinig munitie om er anders over te denken.
Maar is dat zo? Wat hij daar zegt, is dat zo?
Ik denk dat hij grotendeels wel een beetje gelijk heeft. Ja. Tegelijkertijd komt er nu een mooi moment aan. Na 2020... andere reglementen, weet eigenlijk niemand meer wie dan de dominerende partij gaat zijn. Kan zomaar een heel andere partij zijn.
Maar wat betekent dat? Andere reglementen? Wat houdt dat in?
Motorreglement wordt een heel stuk versimpeld. Auto gaat wat standaard onderdelen krijgen. Bepaalde onderdelen aan de auto die elk team hetzelfde moet hebben, zeg maar. Dus alles om wat meer gelijkheid na te streven. Er komt een budget cap. Iedereen mag nog maar 175 miljoen per jaar uitgeven.
Zo weinig?
Wat voor de topteams heel weinig is. En wat voor een paar teams aan de onderkant juist meer is dan dat ze nu uitgeven. Dus of dat je daar meer gelijkheid van krijgt, is nog maar de vraag. Bovendien valt er zo ongelooflijk veel buiten die budgetcap. Rijders, salarissen, reiskosten, dat soort dingen. Dat je je nog maar af mag vragen of dat geen wassen neus is. Maar uitgangspunt van dat alles is dat je een wat gelijker speelveld krijgt. Nou, als één ding uit de Formule 1-story is gebleken, is dat er nooit een gelijk speelveld is geweest. Dus dat gaat nu ook niet gebeuren natuurlijk.
Nee, maar al zou dat maar een beetje helpen, die maatregelen. Ja. Al zou het maar iets 20% gelijkwaardiger worden. Dan lijkt me, dan zeg ik mijn boerenverstand zeg dan, dat is in het voordeel van Max Verstappen.
Nu wel.
Dat is de beste coureur. Want anders hoor ik altijd van heel Nederland.
Ja.
En hoe weet je als je vindt van niet?
Maar gaat neigen dan meer naar bijvoorbeeld de IndyCar? Ik ben een paar jaar geleden voor het AD naar de VS getrokken. Naar die Indy 500. Dat was toen de 100ste editie. En de Amerikanen willen natuurlijk van elke versie hun eigen sport hebben. Dus dat is daar de IndyCar. En daar, de grootste, als ze steeds de vergelijking met de Formule 1 trokken, werd er gezegd, ja, hier is het veel leuker en enerverender om naar te kijken. Omdat die auto's, de verschillen tussen de auto's veel, veel kleiner zijn.
Ja, dat is ook niet zo heel toevallig dat
de volgende dag 20ste kan worden.
Het is ook niet zo heel toevallig dat er dat deze nieuwe wind gaat waaien in de Formule 1, nu er Amerikanen aan de top zitten. Ja. Liberty Media.
Ja,
tuurlijk. Amerikanen kijken er zo naar. Maar je moet niet vergeten dat de Formule 1 sinds de jaren 50 een soort op historie gebouwd bolwerk is, waar Ferrari zo ongelooflijk veel macht heeft. Ja, die hebben een veto voor zo'n beetje alles. Als het ze niet zint, dan gooien ze dat veto erin en dan gaat het niet door. Dus ja, die sport, als je die sport vandaag zou verzinnen, zou je het compleet anders maken. Natuurlijk zou iedereen evenveel macht en evenveel geld. Maar dat is het nooit geweest. En dat is een beetje het moeilijke van Formule 1.
Maar ik vind het wel fascinerend dat een sport waarbij in feite 6 auto's kunnen winnen,
ja,
zo populair is geworden in zo'n korte tijd in Nederland. Is dat echt alleen maar Max Verstappen of is dat nog iets anders?
Nee, het is alleen maar Max. Eigenlijk maar 4 winnen.
Nee, ik wou zeggen,
Bottas doet niet mee als tweede man bij Mercedes.
Maar die wint wel eens.
Dus ja, die wordt gewoon tweede, maar die telt niet mee.
Die kunnen eigenlijk maar 2 winnen, want die Ferraris rijden elkaar eraf.
Die Ferraris rijden elkaar eraf. Ja.
Maar het is nog fascinerender, want van die 6 auto's waar Thijs het over heeft, wint de snelste auto altijd.
Over het algemeen, ja.
Nou ja,
tenzij de regent of tenzij ze een gekke safety car. Weet ik
ja, maar over een heel seizoen bedoel ik.
Dus, ja, dus een heel seizoen zeker, ja.
Daarom is in die binnenwereld van Formule 1 de constructeurstitel ook natuurlijk heel veel waard.
Ja, was ook spannend de afgelopen 6 jaar.
Nee, totaal niet natuurlijk. En nog even terug naar Max. Want er wordt wel eens gezegd, Max maakt met iedereen ruzie. Is het een beetje een populaire jongen in die wereld?
Nou,
onder zijn collega's.
Hij is heel goed met de Ocon, toch?
Ocon is niet zo best, nee.
Klein duwtje.
Vettel.
Klein duwtje.
Daar is hij goed bij.
Ja, er was laatst een persconferentie. Waar was het? Amerika of Mexico? Toen kregen Hamilton en Vettel de vraag, ga je andersom als je Verstappen in je achteruitkijkspiegel ziet naderen? En toen, Vettel die zat eerst alleen maar te ginniken. En Hamilton zei toen vervolgens, die laat ik toch net wel even wat meer ruimte. Als ik zie dat het Max is. Want is toch wat beter voor mijn eigen kansen. Dan hou ik mezelf een beetje in leven.
En dat Vettel is heel slim gedaan. Een beetje alsof je Cavendish, sprint tegen Cavendish. Dat je denkt, nou, kreeg je wel een beetje meer ruimte.
Dat is ja. Een wielrenner.
Ja, ja. Maar, maar Vettel die zat vervolgens dat volledig te beamen. En een beetje te knikken. En een beetje all what Lewis says is true. En dat soort dingen. Dus ja, ja tuurlijk. Hij heeft vrienden. Maar geen vrienden voor het leven in de paddock. En daar gaat het hem ook helemaal niet om. Het interesseert hem ook geen borst.
Nee, het interesseert hem verder niet. Wie zijn zijn vriendjes? Carlos Sainz? Niet meer?
Nee,
er is genoeg gebeurd.
Maar dat is toch juist wat die jongen ook zo interessant maakt. Daarin snap ik zijn populariteit wel. Het is een soort onaangepaste gast.
Ja, ja.
En daarmee geeft hij ook enorm veel kleur aan die sport. En het is bijna jammer, en dat is mijn blik vanaf de buitenkant, dat hij daar een beetje... Hij wordt ook steeds meer politiek correct, heb ik het gevoel. De wilde tijd is al geweest.
Ja, maar als je alleen maar vijanden hebt, dan maak je wel meer problemen. Als je wereldkampioen wil worden, kan je niet alleen maar vijanden
hebben. Nee, ik begrijp het wel.
Toch, volgens mij zei zijn vader eerder dit jaar een keer, naar aanleiding van een uitspraak van hem, Max moet wat meer zijn mond dicht houden. Dus ja, als zijn vader dat al inziet.
Doet zijn vader dat dan zelf ook, of dat niet?
Nou ja, het hele project Max Verstappen is natuurlijk ook het project Jos. En Jos weet ook wat hij allemaal fout heeft gedaan in het verleden. En ja, dat probeert ze natuurlijk ook een beetje mee te nemen in het hele...
Maar dit is toch een typisch geval dat vader zoon klaarstoomt voor...
Ja, kweken. Echt kweken. Ja. Ja. Zijn moeder was ook coureur. Ja. Ook geen meer, niet de minste.
Dus ja, Max Verstappen is gemarteld tot autocoureur. Dat zo kun je dat toch wel zeggen. Zoals dat vroeger ook met tennissers en zo gebeurde, hoor. Er is niks nieuw aan.
Nee.
Maar daar word je ook een beetje eigenzinnig van, toch? Ja, dat...
ja.
Andere kant van het verhaal is natuurlijk ook, hij is 21?
22.
22. Het is ook gewoon een hele professionele sportman voor een jongen van 22
ja,
in
zeker,
zo'n wereld.
Zeker. Ik vind het altijd interessant als er andere Nederlandse topsporters een keertje aankomen waaien en een keer een Grand Prix gaan bekijken. Sven Kramer die was in Oostenrijk waar die won. Ik heb een tijdje met Sven staan praten. En Sven die ziet dat dan allemaal hè, op de grid van tevoren bij die start. En dat Verstappen dan nog 5 minuten voordat hij zijn installation of zijn formation lab gaat rijden. Dat hij nog een microfoon onder zijn neus krijgt. En dat hij dan ook nog zinnige dingen uitkraamt. Altijd maar beschikbaar zijn. Weer naar een sponsor daar. Een media momentje daar. Dit, dat. Sven vond het best wel interessant. En Kjeld Nuis ook in Monaco. Kjeld, als Nuis een 1500 meter moet rijden in 10,5, zit hij 4 uur voor de start. Dan zit hij zichzelf al op te vreten in de kleedkamer. Ja, er wordt wel een heleboel van je gevraagd in die sport. Ja, en dan ben je 22. Je hebt meer dan 100 races onder je riem. Ja, alle ingrediënten zijn er wel om te gaan oogsten de komende jaren.
Hey, en fysiek gezien ook wel, toch? Buiten het seizoen om, wielrennen, krachthonk.
Ja.
Toch, in die zin zijn ze ook, is die sport wel ontwikkeld, toch?
Ja, het is wel anders als vroeger.
Jij hebt een keer een verhaal gemaakt over de nekken, toch?
Ja, ik ben een keer gaan trainen in Milaan. Kregen we van Red Bull een beetje de fitnessles die de coureurs dan ook doen. Nou, dat was behoorlijk zwaar. Er komt een heleboel op die nek en op die schouders. Je ziet het ook gelijk aan hem. Het is... van, als je zijn benen ziet, dan denk je, ja, het is niet een hele grote trainer, zeg maar, een topsporter. Maar dat bovenlichaam, vooral dan boven zijn borstkast, ja, dat lijkt wel een bodybuilder. Daar komt wel een hoop bij kijken. Ik denk dat mensen zich daar wel eens een beetje vergissen. Ja. Formule 1 best wel een topsport is.
Beste uitspraak van Verstappen? Is dat toch dat vals spelen dit jaar?
Ja, daar vind ik hem wel goud in, ja. Dat hij af en toe... net even prikt als hij denkt dat hij moet prikken. Zijn vader vond het een iets minder geslaagde uitspraak. Ik neem aan dat je het hebt over
De uitspraak van, Ferrari is... dat krijg je als je stopt met valspelen.
Dat krijg je als je stopt met valspelen, ja. Kijk, maar dat heeft die sport ook wel nodig. En dat is wat Sjoerd ook zegt. Dat hij wel begrijpt waarom hij zo populair is. Kijk, het is ook geen eenheidsworst. Hè. Hij gooit af en toe dingen op tafel. En dat doet hij inderdaad steeds minder. Want daar gaat hij helaas ook van leren.
Maar dit was toch gewoon politiek ook. Dit was toch slim. Hij wil toch expres ook iets aankaarten.
Ja.
Waardoor ze wellicht meer focus daarop hebben. Waardoor Ferrari minder kan vastspelen.
Ja,
na die uitspraak grijpt de VIA in. En na die uitspraak heeft Ferrari geen goede wedstrijd meer gereden.
Nee, dat hadden ze al gedaan daarvoor. Maar dat was een vervolg daarop. Want die twee mannen in de teamleiding. Helmut Marko en Christian Horner. Die zijn daar ook... zeer bedreven in. Net even iets laten vallen ergens. Als een camera op je gericht staat. Als dat moet. En Ferrari doet daar niet mee aan dat spelletje. Die doen allemaal van... wij zijn God almachtig. En we hebben het allemaal uitgevonden. Maar het is ook wel mooi als je zo kan bewegen.
Ferrari doet al jaren niet mee.
Nee.
Grappig, in de tijd dat ik Formule 1 intensief volgde, heb ik echt gedaan. Eind jaren 80, begin jaren 90. Toen was Michele Alboreto reed toen in de Ferrari. Die won ook nooit wat. Alboreto. Weet je nog? Dat was de tijd dat McLaren altijd alles won.
Maar waar keek jij dan voor?
Ja, ik had een buurjongetje, was helemaal gek van auto's. En wij verzamelden van die modellenautootjes. Dat deed ik alleen maar omdat hij het ook deed. Hij was 2 jaar ouder, dus ik vond het heel interessant. En dan keken we altijd. En dan waren we altijd voor Alboreto, want dat was de underdog. En die reed een rode Ferrari. Ja. Daar was verder niet heel diep over nagedacht. Ik ben het pas weer interessant gaan vinden, vooral die periode, dankzij de film Senna.
Ja.
Want dan krijg je eigenlijk een schitterend beeld van die sport.
Echt heel mooi.
Ja. De recente gemaakte documentaire.
Nou ja, hoe oud is die?
Niet heel recent. 3 jaar
geleden. Auto. Ja, 3. Ja, dat bedoel ik.
Ja, dat is een fenomenale film. Dezelfde regisseur als die Maradona-film.
Amy
Winehouse-film. Ja. Ja, dan is het opeens een schitterende sport. Zo is het ook wel weer.
Maar dan is het inderdaad verhaal van één sporter. Het maakt ook helemaal niet meer uit wat voor sport je doet bijna als je zo'n karakter hebt.
Is ook zo, maar het was ook een enorm interessante tijd. Hè? Ja. Met Alain Prost en alle politieke belangen die toen speelden in die sport. Maar
al die beelden die je daar ziet van die vergaderingen, die coureursvergaderingen. Geweldig.
Ja, en dan wordt de politiek van dat Formule 1 en ook een beetje de macht van Ferrari en de macht van bepaalde teams en ook bepaalde landen, die krijg je wel mooi inzichtelijk. En dat is ook wel weer een interessante kant van Formule 1.
Ja. Het is veel meer dan sport alleen. Absoluut.
Maar die zie je in principe in een lopend seizoen natuurlijk niet, omdat dat zo goed wordt afgeschermd. Dus dat verhaal
tegenwoordig
is best
wel
moeilijk
te vertellen. Tegenwoordig wel. Ja, daarom was die tijd, van afstand bezien, was veel romantischer. En dat was veel rauwer ook. En daarom is Max daar de uitzondering in. Maar de afgelopen 10, 20 jaar was het natuurlijk allemaal precies volgens protocollen en...
Max had beter kunnen gedijen eind jaren 80.
Ja, dat past hij niet perfect in.
Maar in die tijd had hij zich ook eerder doodgereden.
Zeker.
Dat ook.
Zeker.
Hoe kijken we naar Zandvoort? Gaat dat...
Het is jouw regio.
Gaat het er komen? Laat ik dat eerst zeggen.
Ja, het gaat wel door nu, ja. Ze hebben alle vergunningjes wel zo goed als binnen. Alle brandhaartjes zijn gedoofd en alle... Oorlogjes, die zijn ze langzamerhand echt als winnaar aan het afsluiten.
Jij moet wel echt een Pirelli-band opeten als het ook niet zo blijkt te zijn.
Ja, maar dit lijkt me heel taai.
Dit kan toch niet meer misgaan nu?
Het begon bijna een Feyenoord stadionplan te worden, toch? Bijna dat hele Zandvoort, die hele Zandvoort zo.
Nou, ja, vanuit Nederlands oogpunt wel, maar de internationale mensen die internationaal de sport volgen, die snapt het eigenlijk allemaal wel. Voor hun was de optocht soms heel makkelijk. Er ligt daar een oud circuit, dicht bij Amsterdam. Dat is een stad die aanspreekt in de hele wereld. Max Verstappen is populair. Die neemt er tienduizenden mensen mee over alle circuits over de hele wereld. Het is logisch dat we dat ook in Nederland gaan doen. Ja, maar wij zijn dat een beetje als mislukking gaan zien, omdat er natuurlijk een heleboel tegengas werd gegeven. En het totaal niet in alle klimaatsplannen die wij hebben past.
Nee, en als ik in Drent was geweest, dan zou ik me toch wel ordinair in het pak gaan uitvoeren.
Ja, als ze, hè? Maar ja.
Sympathieke Drenthe.
Ja, maar die Drenthe hebben zich...
Ja, die hebben al... die hebben nu gelukkig FCM, hè? Ik ben er vaak geweest. Ik heb er altijd een zwak voor de Drenthe gehad.
Ja.
Ja, die hadden gewoon Assen verdiend.
Maar die sympathieke Drenthe hebben zich er wel een beetje bij verzonnen in dit hele verhaal. Want
ja,
daar begon het niet.
Het graag in stand
en ze zijn
houden.
Er een beetje tegenaan gaan schurken. Ze zijn een beetje zelf afspraken gaan maken bij de FOM in Londen. Om er ook maar een beetje over te lullen. Nou, Charlie Whiting is daar geweest. De man die helaas niet meer leeft. Die even kwam keuren. En die zag dat Assen er prima in orde uitzag. Meer heeft hij ook eigenlijk niet gezegd. Maar de Formule 1 wilde helemaal niet naar Assen. Nee, zoals een heleboel mensen die naar Assen willen.
Maar puur logistiek was het toch een veel beter idee?
Ja, natuurlijk. Maar in de Flevopolder over een snelweg gaan rijden is puur logistiek ook een veel beter idee.
Ja, dat was geen circuit.
Nee.
Nou, ik vind het jammer voor Assen. Ik heb, nogmaals. Ik kwam vroeger vaak in het dierenpark in Emmen. Dat was altijd hartstikke leuk. Dus ik heb sindsdien een klein zwak voor de rente. Ja. Mag
het
ook even gezegd worden?
Het is wel een farce dat het niet in Nederland, dat we er niet een serieuze discussie over hebben gevoerd. Of dat niet beter in Assen kan. Dat we dat met z'n allen, dat dankzij de prins ongetwijfeld. Nou. Dat alles daar als een magneet naar Zandvoort is gegaan. Dat er niet... Ook niet de maatschappelijke, maar zeker geen politieke discussie is geweest. Jongens, moeten we dit nou wel doen?
We hebben het hier niet over
een EU-conferentie. We hebben het hier over Formule 1. Hè?
Ja, ja, ja. Maar daar,
die mensen aan de top van de Formule 1 die zijn helemaal niet gewend om te discussiëren. Die wijzen gewoon een stip aan op een kaart en dan gaan we gewoon heen.
Ja.
En dan, wijzen ze naar die stip en dan zien ze niet dat er maar één weg naartoe leidt.
Nee, maar dat is helemaal niet belangrijk hoe wij er komen. Zij vliegen gewoon met 20 helikopters erheen.
Sjoerd, ja. we gaan op de fiets.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Dus ik van Assen op de fiets naar Zandvoort.
Het wordt echt schitterend als het regent die dag. Dan loopt het helemaal in het 100. Dat loopt het sowieso wel, maar als het regent nog iets meer.
Maar nee. Gelukkig hebben we de kombochten.
Nee, maar er ligt vorige week nog gaan kijken daar. Het wordt echt wel een tof rondje. Of het allemaal werkt met die kombochten, weet ik niet. Maar de faciliteiten worden echt wel mooi. Het wordt echt goed. En ere wie ere toekomt. Dat heeft die prins toch maar weer mooi gedaan. Hè? Die heeft daar een oud zootje opgekocht. Net als dat hij wat huisjes opkoopt in Amsterdam. Die knapt het mooi op. En straks State of the Art.
Mooi op. Ja. Wij knappen het op voor hem.
Ja. Ik wou net zeggen, met dat inkomen kan ik ook een circuitje kopen.
Nou, maar daarom is het wel, vind ik het wel vrij vreemd. Dat er gaat zogenaamd geen euro naar het circuit. En uiteindelijk
tuurlijk.
Betaalt de gemeente, betaalt de provincie, betaalt het Rijk. Dus betalen wij met z'n allen. Maar mogen we er geen beslissingen mee overnemen.
Ja. Maar dat is een wereld waar de Formule 1 al jaren in beweegt.
Ja.
Maar wat is er dan zo mooi aan dat rondje? Of waar zit de potentie in?
Nou, wat ze met die kombochten doen, of dat nou werkt of niet, het is wel iets compleet nieuws in de Formule 1. Er is geen circuit die dat heeft. Dat hadden ze vroeger wel, de oude Monza, jaren 30, 40, 50. Maar,
ja, die waren wel minder extreem, toch?
Ja, nou.
Deze zijn wel heel erg.
Ja, die ene wordt wel vrij extreem, ja. Qua stijl te gaat. Maar. Ja, je moet natuurlijk iets, want het rondje is eigenlijk een beetje te kort en niet uitdagend genoeg en te smal en je kan niet inhalen.
En geen topronde inderdaad.
Ja, kan het helemaal niet.
Ja, dat is een heel mooi rondje.
Alle reden om naar Zandvoort te gaan, jongens.
Dus wordt er met een toverstafje naar gewezen en hoppadekee, we nemen twee kombochten en misschien kunnen we daar wel inhalen. Waarop Jan Lammers alweer toegaf voor de camera van het onverprezen AD.nl. Ja, we weten eigenlijk helemaal niet of dat werkt. Dus misschien moeten we de dag na de race wel de conclusie trekken dat de schop weer in de grond kan.
Ja. Dat is fascinerend, hè?
Ja.
Dat vind ik echt fascinerend. Ja. Je legt iets neer, dat heb je nog nooit. Het werkt alleen in een simulatie.
Ja, maar dat is toch ook sport?
En we gaan het wel zien.
Dit is natuurlijk niet alleen maar sport. Dit gaat gewoon, het is een beslissing, ja, wat we net zeggen. Het gaat veel meer aan dan alleen maar Zandvoort of Assen of... Dat is een politieke discussie ook. We gaan niet. Voor hetzelfde geld heb je hier over x aantal jaar een parlementaire enquête over.
Is het denkbaar dat met de journalistiek zoals hier rondom de Formule 1 bestaat, dat de hele politiek achter die sport, dat ooit wordt doorbroken eigenlijk? Ja, kijk, in jou heb ik alle vertrouwen, maar wij blijven het Algemeen Dagblad uit het kleine Nederland.
Zeker, zeker.
Dus zoveel macht hebben we niet. Maar als je bijvoorbeeld ziet wat er bij de toch, en in het voetbal is nog veel, minstens zoveel mis. Maar daar is de FIFA natuurlijk wel op een gegeven moment gedwongen tot een, was het symbolisch. Maar er kwam een soort grote schoonmaak. Is dat in Formule 1 denkbaar dat het ooit gebeurt?
Ja. Het is moeilijk, want ik weet wel waar je op doelt. Maar de man die het meest kwalijke beleid uitstippelde, Bernie Ecclestone, die zit natuurlijk niet meer achter het roer. Nee. Dus in die zin zijn het wel allemaal dingen uit het verleden die... toch ook al redelijk geopenbaard zijn, denk ik.
Ja, maar als jij zegt dat het niet nodig is, dan neem ik het ook graag aan. Maar er zijn zoveel machinaties die achter die sport, ook in het Zandvoort voorbeeld. Dat je denkt, hoe kan dat allemaal toch maar bestaan? Hebben we daar niet een wat kritischer journalistiek bij nodig? Of is dat heel moralistisch gezegd?
Nou, dat zeker. De vraag is, hebben we het nodig? Het is zeker moralistisch.
Misschien gebeurt dat wel.
Hoor.
Misschien
te zijn.
Misschien duikt de New York Times hier wel heel hard in. Maar...
Nou, ik wil toch wel even gezegd hebben. Tom Voermans, collega van Binnenland, AD. Die heeft wat verhalen geschreven. Gewoon ook het kritische geluid naar voren laten komen. Over Zandvoort. Over dat het helemaal niet zo gek is dat je ook... eens kijkt hoeveel herrie het wel niet gaat maken en al die helikoptervluchten en alle dieren die daar wonen en alle duinen die... Maar daar zitten ze helemaal niet zo op te wachten. En dat is natuurlijk wel veelzeggend, dat je daar niet mee om kan gaan en dat je...
De Formule 1 zit daar niet op te wachten.
Zandvoort ook niet. Dat je vervolgens een persconferentie gaat beleggen over het circuit. En dat je
die
introduceert met de eerste zinnen. We gaan het vandaag niet hebben over vergunningen, maar we gaan het alleen hebben over de sport. En dan denk je, dat maakt jullie niet uit. Maar ja...
Blijkbaar wel.
Ja.
Ja, apart.
Dus ja, is het antwoord.
Nou ja, meer behoefte aan, fris tegengeluid kan nooit kwaad, denk ik maar.
Oké, kort even terug naar de sport. Vooruitkijken naar volgend jaar. Hij wordt geen wereldkampioen, hè?
Dat denk ik niet.
Nee, nee. En dat ligt dan toch weer aan de auto.
Dat ligt altijd aan de auto. Maar ik denk dat hij...
ik denk dat, en aan Vettel.
Ik denk dat ze,
en de jury.
Nee, maar de 2020 wordt wel een sleuteljaar in zijn carrière. Want hij heeft aflopend contract. Het is het laatste jaar waarin hij de jongste wereldkampioen ooit kan worden. Het grote Red Bull-doel, zeg maar, samen met Honda. Hebben ze vanaf dag 1 op ingezet. Hij kan alleen dit jaar Vettel nog uit de boeken rijden. Is het nou voor de zomer al duidelijk dat hij niet in een auto zit waar hij kampioen mee gaat worden? Dan denk ik dat hij weg is. Dat hij in 2021 in een heel ander autootje rijdt. En dan is de complexiteit weer dat hij helemaal niet weet wat in 2021 de beste auto gaat zijn vanwege alle veranderingen.
Dus het wordt... Theorie kan hij overstappen van Red Bull naar Ferrari of naar Mercedes. En dan na de zomer blijkt Red Bull de snelste auto te hebben.
Absoluut.
Dat het een Alonso wordt.
Ja, maar ja, Honda heeft dus al verlengd. Honda heeft gezegd, nou, 2021 doen we ook. En daarmee sorteren ze natuurlijk al voor op een contractverlenging van Max. En een beetje continuïteit schetsen van, nou, wij gaan wel door. Ga jij maar ook maar ons bij ons blijven. Maar ja... Als Max straks in Melbourne weer vierde of vijfde of zesde wordt. En in Bahrein ook. En dan gaan we naar Zandvoort. Hè. Dan staan we daar met 104.000 mensen met een wortel op ons hoofd en te zingen om Max. En dan crasht hij in de eerste ronde omdat zijn motor het begeeft. Je weet het niet, kan allemaal gebeuren. Ja, dan is hij gewoon in mei of juni tot de conclusie gekomen dat hij in een ander keukentje moet gaan kijken. Denk ik. En dan kan het zomaar zijn dat Honda het in 2021 inderdaad wel op een rijtje heeft.
Leuke sport. Zal het zijn, zeg.
Leuke sport, hè? Dat zijn misschien wel de beste woorden om hiermee af te sluiten. Tot zover het derde deel van het jaaroverzicht, het sportjaaroverzicht in podcastvorm. Het eerste deel, kan ik u vertellen, gaat over voetbal. Het tweede deel hebben we gepraat over wielrennen. Dit ging over Formule 1 en u weet misschien het vierde deel ook nog wel te vinden. Het vierde deel gaat over de namen van de sportnamen van het jaar 2019. Wilt u meer Formule 1 podcast horen van AD, dan kunt u op zoek naar Pitstop. Alle afleveringen staan in de welbekende lijstjes. Tot zover. Dank jullie wel.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.